gedeelte dat we lezen is uit Matteüs 14, de versen 13 tot en met 21. Matteüs 14, vanaf vers 13 tot en met 21. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar de scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet van noden heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: breng mij dezelve hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de 5 broden en de 2 vissen, en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelve. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen, en de discipelen aan de scharen. En zij aten allen, en werden verzadigd, en zij namen op, en het overschot der brokken, 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Broeders, we willen vooral letten op het 16e vers, het laatste gedeelte, die bekende woorden: geeft gij hun te eten. En we horen daarin de schone opdracht voor de dienstknechten van Christus. En zomaar 3 hoofdgedachten daarbij: de taak, de moeilijkheid en de mogelijkheid als het over die opdracht gaat. Natuurlijk kennen wij allen die geschiedenis van de wonderbare spijziging. En we zullen daar best wel eens, of zelfs wel meer dan eens, ook uit gepreekt hebben, denk ik. Alle 4 evangelisten schrijven over dit wonder. Het gebeurde op een stille plek, nabij Bethsaida. Jezus had de boodschap gekregen dat zijn voorloper, Johannes de Doper, was gevallen onder het zwaard van de beul van Herodes. En de discipelen van Johannes hebben dat dode lichaam begraven. En in diezelfde tijd was het ook dat de 12 discipelen terugkeerden van hun eerste uitzending. En ze boodschapten Jezus wat ze gedaan hadden en wat ze geleerd hadden. In diezelfde tijd bereikt Jezus ook het gerucht dat Herodes Antipas denkt dat Jezus de gereïncarneerde Johannes de Doper is. Over ongeloof en bijgeloof gesproken. En verder zie je hier ook dat er grote scharen zijn die Jezus dag in dag uit volgen. Als je dat zo wat op een rij zet, dan zie je wat een inspannende tijd en wat een ingrijpende gebeurtenissen Jezus hier heeft doorgemaakt. En daarom was er reden dat hij zich wat terugtrok met zijn discipelen in een woeste, in een eenzame plaats. En dat hij tot zijn jongeren zei: kom hier en rust een weinig. Maar de scharen laten Jezus niet met rust. Ze volgen hem en ze vinden hem uiteindelijk weer terug daar in de omgeving van Bethsaida, ergens aan de noordoostkant van de zee van Tiberias. En wat doet Jezus dan, als hij die scharen weer ziet, die grote menigte van mensen? Het waren er niet zomaar een paar honderd, nee, het waren er duizenden, mannen, vrouwen en kinderen. Wat zegt Jezus dan? Zegt hij dan, ik en mijn discipelen, wij zijn hier gekomen om wat rust te hebben, om wat tot onszelf te komen, om wat tot onszelf in te keren en te mediteren? Gaat u toch alstublieft naar huis? Ja, hoe ziet Jezus dan de scharen? We lezen dat in het 14e vers. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Jezus zag die mensen met een bewogen hart aan. Zijn hart gaat naar die mensen uit. Hij ziet hun nood. Hij ziet hun verlorenheid. Broeders, straks dan zien wij de scharen ook weer. We zijn hier geweest op conferentie. Dagen waarin we ons wat af hebben gezonderd. Rijke boodschappen vanuit het woord hebben gehoord. Goede ontmoetingen hebben gehad. Rust een weinig. Maar straks dan zien we de scharen. Dan zien we de gemeente weer. Dan zien we de mensen weer die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. En zullen we ze dan zien door de ogen van Jezus? Zullen we ze dan zien zoals Hij ze heeft gezien? Soms dan kan het wel eens zo zijn. Agenda zo vol en een afspraak hier en een bezoek je daar, dat je soms, ik heb het wel eens tegen mevrouw gezegd, nou wil ik even geen gemeentelid meer zien. Nou moet jij de telefoon maar opnemen, man. Misschien herkent u dat wel. Wat een zegen als je je gemeente weer eens mag zien, door de ogen van de Heer Jezus Christus. Als je ze mag zien met liefde, en met bewogenheid. Ja, hoe zag Jezus de scharen? Er staat hier dat hij hen zag als schapen die geen herder hebben. Vermoeid en verstrooid. Zo zag Jezus de scharen. Hij zag hun kranken. En hij genas ze allen. En Marcus vertelt ons dat hij hen begon te leren. En dat terwijl hij zelf ook vermoeid was. En de rust had gezocht. Maar de mensen die zochten hem. En hij zag hun nood. Hij zag hun gebrek. Wat was hij bewogen? Een hele dag is Jezus dan met de scharen bezig. En zoals hij met die scharen bezig is, broeders, o, daarin zie je hoe bewogen hij is tot in het diepst van zijn hart. Maar als dan de dag ten einde begint te lopen, de discipelen hebben op de klok zitten kijken, zou je bijna denken, dan komen de discipelen tot de Heer Jezus, die blijkbaar alle tijd is vergeten. Zo gaat hij op in dat dienstwerk waartoe de Vader hem heeft gezonden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dan zijn er de discipelen die zeggen, Heere, we moeten de tijd niet vergeten, want Deze plaats die is woest, is leeg. En de tijd die is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Stuur ze toch weg, heren, zeggen de discipelen. Laat ze naar de dorpen gaan. Dan kunnen ze nog de nodige inkopen doen om de maaltijd te bereiden. En wat zegt Jezus dan? Hij geeft toch wel een zeer opmerkelijk antwoord. Het is helemaal niet nodig om de scharen weg te zenden. Nee, geeft gij hun te eten. Wat zullen ze daarvan opgekeken hebben? Dat Jezus dat tot hen zei. Geeft gij hun te eten. Die taak draagt Jezus aan zijn jongeren op. Zij moeten voor die scharen zorgen. Zij moeten ervoor zorgen dat die mensen te eten krijgen. En daarin zien we, broeders, de schone opdracht van de dienstknechten van Christus. Dat is de hoge taak waartoe de Heere roept. Om ze te eten te geven. Als Simon Petrus, dat was heel wat later bij diezelfde zee van Tiberias, als Simon Petrus in het ambt wordt hersteld, wat zegt Jezus dan tot hem? Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Petrus, breng ze in de weide. Geef ze te eten, Petrus. En hij is het nooit meer vergeten. Want wat schrijft diezelfde Petrus later in zijn brief, als het gaat over de plichten van de oudsten, de ouderlingen, de opzieners van de gemeente, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Geef ze te eten. Dan wijst Jezus, zo stel ik het me voor, die grote scharen aan. Geef ze te eten. Die duizenden, die mannen, die vrouwen, die kinderen. Die mensen met honger. Die zielen die sterven van honger. Die verloren zondaren. Die arm, jammerlijk, blind en naakt over de wereld gaan. Die hun honger zoeken weg te nemen. Met het zuur deesem van de fariseer. Van de schriftgeleerde. Geef gij ze te eten. Die mensen die het zo zoeken. Bij de varkenstrog van de zonde en de wereld. Geef gij ze te eten, die blinde, verloren zielen, die knielen voor de afgod van het eigen ik en die daar hun eten zoeken. Geef ze te eten, zegt Jezus. Nee, hij antwoordt niet, oké, laat ze dan maar gaan. Het is waar, het is tijd. Nee, Jezus zegt, discipelen, zie wat ze nodig hebben. Ze hebben eten nodig. Geef gij hen dat eten? Ja, Christus zelf. Hij is dat ware zielenvoedsel. Hij is dat levende brood. Dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is in de wereld gekomen om de oorzaak van 's mensen eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weg te nemen. En hij geeft zijn dienaren de opdracht Als ik het brood des levens ben, ga dan heen en geef gij ze te eten. O, hoe onmisbaar wordt Jezus als dat levende brood, als God de Heilige Geest je ziel uitgaat hongeren. Jezelf niet meer voeden kan bij de zwijnentrog van de wereld. Jezelf niet meer voeden kan met dat zuurdeesem van de fariseer en van de schriftgeleerde. Dat heilige razen van de honger. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan kun je begrijpen dat die Canaanese vrouw wel onder de tafel wilde kruipen met haar honger, met haar nood en met haar verlorenheid. En dat ze zei vanuit die honger: Heere, dan een kruimel. Als ik dan geen recht heb op dat hele brood, dan een kruimel. Want de hondenkens, die eten toch ook van de kruimkens die daar vallen van de tafel hunner heren. Geeft gij hun te eten. Ja, dat is een schone taak. Het is een van de grootste genoegens om een hongerige te voeden. Wat zijn die ogen dan blij als je een hongerige voeden mag. En op die schone taak wijst Jezus hier. En je ziet Simon Petrus op de grote Pinksterdag. O, je ziet hoe hij ze daar te eten geeft. Die hongerigen die uit hebben geroepen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Gaat hij ze te eten geven. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. Dan zie je Filippus zitten. Naast die moorman. Op die voortrollende wagen. Onder een open hemel. Van wie zegt de profeet dit? O, wat heeft die moorman een honger. En dan mag Filippus uitdelen. Die schone taak van dat te eten geven. En van diezelfde schrift beginnende verkondigde hij hem Jezus. En als Ananias in Damascus bij Saulus van Tarsus komt. Die Saulus van Tarsus. Die daar sterft onder de honger en de kommer van zijn verloren leven. Ananias mag hem te eten geven. Mag hem de handen opleggen. Saul, broeder. Ja, dat is de schone taak. Stervende zondaren. Reddeloos verloren zielen. Verkondigen. Dat Jezus Christus het brood des levens is. Dat hij de weg en het middel is om de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Dan mogen we het zondaren toeroepen. O, doe u zelf geen kwaad. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Een schone taak. Geef u graag door wat de bekende Brahe zegt over die schone taak van de evangeliedienaar. Wij prediken aan allen een Christus die hun van nood is en zoeken de mensen tot erkentenis daarvan te brengen. Door te ontdekken van hun ellende staat. Wij prediken aan allen een Christus. Die alleen genoegzaam en gepast is. voor allen, zelfs voor de grootste der zondaren. Ja, wiens verdiensten zo oneindig groot zijn, dat indien de goddelijke maatregel zo lag, miljoenen werelden zo gesteld als de onze, daardoor hadden kunnen verlost en behouden worden. En wij kunnen geen te grote, nog te volle Christus prediken. En wij prediken verder een Christus, die te gewillig zich voor vloekwaardige zondaren in de bres stelde en al de geëiste verbondsvoorwaarden vervulde, dan dat er bij hem zulke grimmigheid zou zijn, dat hij een enige, zelfs de grootste zondaar die tot hem kwam, zou uitwerpen. En die gewilligheid kan nooit te groot worden uitgemeten, nog te lieflijk worden voorgesteld. Een schone taak. Maar er is nog meer. Er is ook een moeilijkheid in dit woord. Geeft gij hun te eten. En dan staan ze daar. Met dat weinige wat ze hebben. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. 5 van die platte koeken en 2 vissen. En moeten ze met dat weinige die vele duizenden te eten geven? Broeders, de Heere geeft soms wonderlijke opdrachten. De priesters moeten zich met de ark opstellen in het midden van de Jordaan. Gideon moet er met 300 man op uit tegen de Midianieten. Jona moet in zijn eentje gaan prediken tegen Nineveh. Hier moeten ze meer dan 5000 mannen te eten geven. En ze hebben alleen maar 5 broden en 2 vissen. Moeilijke opdrachten. Onmogelijke opdrachten, zou je bijna zeggen. Schoon, voortreffelijk schoon aan de ene kant. Moeilijk, onmogelijk aan de andere kant. Paulus, hij peilt dat als hij zegt: wie is tot deze dingen bekwaam? Het is een taak die te breed is voor je smalle schouders. Geef gij hen te eten. Weet Jezus dan niet van die moeilijkheid, van die onmogelijkheid? Weet hij dan niet van dat weinige dat zijn discipelen hebben? O, natuurlijk weet hij dat. Maar hij wil ze onderwijzen. Hij wil ze hier geestelijke lessen leren. O, die discipelen, ze wilden zo makkelijk van hun verantwoordelijkheid af. Stuur ze maar gauw weg, heren. Stuur ze maar naar de dorpen. Laat ze daar proberen aan hun natje en droogje te komen. De Canaanese vrouw, ja, die roept maar en die roept maar. En de discipelen zeggen: heren, laat haar toch ophouden met roepen. En ze bestraffen op een gegeven moment zelfs degenen die zoeken de kinderkens bij Jezus te brengen. Ze wilden zo vaak van hun verantwoordelijkheid af. Juist als het wat moeilijk werd, een beetje spannend begon te worden. Nog een andere les wil Jezus zijn discipelen leren. De opdracht die hij geeft, het gebod dat hij hen geeft, want zo lees ik het dan toch, als een gebod, als een opdracht: geef gij hun te eten. Dat gebod moet het hen niet brengen tot het gebed. Net als Augustinus. Geef wat gij beveelt. En beveel dan wat gij wilt. Jezus wil zijn discipelen vooral leren, broeders, dat hij dat weinige wat van ons is, vermenigvuldigen kan. Als wij veel hebben, dan heeft Jezus ook niks te vermenigvuldigen. Maar als wij maar weinig hebben, dan hebben wij werk voor Jezus. En daarin wil hij verheerlijkt zijn. Hij zal de eer hebben van zijn heerlijk werk. Hij weet van die onmogelijkheid. Hij doet niets af van de opdracht. Geef ze te eten. En het mogen geen lege schalen zijn. Het moet echt eten zijn. Het moet voedsel zijn voor die mannen, die vrouwen, die kinderen. Ja, wat wij preken, broeders, dat moet echt eten zijn. Wee ons er als we de schare stenen geven voor brood. Als Christus er niet in is, dan heb je niet gepreekt. Zei vader nog alles tegen me, toen ik student was. Christus moet erin. Zijn dierbaarheid. Zijn gepastheid. Zijn noodzakelijkheid. Dan heb je gepreekt. Dan is het ook eten. Hij die het brood des levens is. Hij moet in de prediking zijn. Geef gij hun te eten. Maar hoe moet dat dan? Zo zeggen de discipelen, wij hebben zo weinig. We zijn gauw uitgeteld. 5 broden, 2 vissen. Dan spreekt Jezus die bekende woorden. Breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en hij nam de 5 broden en de 2 vissen en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen aan de scharen. Probeert je dat in te denken, hoe ze daar gezeten hebben, die grote schaar. De glooiingen van die heuvels aan de zee van Tiberias. Dat Jezus opkeek naar zijn vader die in de hemel is. Een biddende Jezus. Een biddende hoge priester. En hij gaat dat weinige, hij gaat het zegenen. Met zijn bijzondere zegen. En hij begint te breken en te breken. En het vermenigvuldigt onder zijn handen. En de discipelen, zij ontvangen het uit die brekende handen van Jezus. En zij geven het door en delen het uit. Ze ontvangen uit zijn hand. En zo geven ze de scharen te eten. En zij aten allen en werden verzadigd en zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. En die gegeten hadden waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Christus almacht. Christus middelaarsmacht. Maakt dit wonderbaar. Hij roept de dingen die er niet zijn, alsof ze er waren. Niets is voor hem onmogelijk. Jezus' handen brengen voort dat brood en die vis. En allen worden gevoed. Er blijft zelfs over 12 volle korven. Zo kun je uitdelen. Zo kun je te eten geven. Het waren niet de handen van de discipelen die de broden en de vissen vermenigvuldigden. Het waren Jezus' handen. Zijn handen vermenigvuldigden. En waarom vermenigvuldigde hij? Niet om een grote voorraad aan te leggen. Nee, opdat zijn discipelen het uit zouden delen. Opdat de schare gevoed zou worden. En hun werk was ontvangen. Ontvangen van hem. En dan uitdelen. Getrouw uitdelen. Wij worden niet geroepen, broeders, om middelaars tussen God en mensen te zijn. Wij hebben geen macht om zonde weg te nemen, om harde harten te verbreken, om het geloof in Christus geboren te doen worden. Dat is onze taak ook niet. Wij worden geroepen om uitdelers te zijn van de menigerlei genade van God. Om hem te prediken die het brood des levens is. Om van onszelf af te wijzen. Om te wijzen op hem die alle nood dreft naar lichaam en ziel vervult. Te wijzen op hem die in alle dingen voorziet. Uitdelen. Er was genoeg. Er was overvloed. Denk weer aan dat citaat van Brahe. Indien er miljoenen werelden te zaligen zouden zijn, Jezus had niet meer, niet minder hoeven lijden en sterven. Er is genoeg in hem. Zelfs voor de grootste van de zondaren. Uitdelen. Wat van Jezus is. Uitdelen. Altijd maar weer prediken. Die oude en altijd weer nieuwe geschiedenis. Van de kribbe van Bethlehem. En het kruis van Golgotha. Altijd maar weer hem centraal stellen. In zijn stervende liefde. In zijn schuldovernemend offer. Genoegzaamheid van Christus. Dat alles moet in de prediking zijn. We hebben geen nieuw evangelie nodig. Want dat oude evangelie van hem, die broden en vissen vermenigvuldigde, dat is nog lang niet uitgeput. Er zijn ook nu nog wel meer dan 12 korven over. Als het over de volheid van Jezus Christus en dien gekruisigd gaat. In hem is een gerechtigheid die redt van de dood. In hem is heiligheid. Die het meest verdorven hart vernieuwt. In hem is volkomen verlossing. Genade overvloeiende in deze Jezus. Zelfs voor de voornaamste van de zondaren. En hoeveel duizenden, tienduizenden, ja miljoenen. Er ook al van hem gegeten hebben. Er zijn altijd nog korven over. Er is altijd nog over als het om Jezus Christus gaat. Daarom predik. Predik het evangelie. Onder alle creaturen. En tenslotte. Hij die het brood en de vis brak. Hij is uiteindelijk zelf verbroken geworden. Vermalen geworden. Onder de molenstenen van de toorn van God over de zonde, dan wordt Jezus gebroken. En waarom? Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Zalig. Als je zelf mee mag eten. Als uitdeler. Van die menige lei genade. Van God. Jezelf. Bitterheid van de zonde in je eigen hart. Hoe langer hoe meer ontdekkend. Mee mag eten van dat brood des levens. Die zoete, die zalige Jezus. Om als een verlorene in jezelf uit te delen. Van die menige lei genade van God. Dan is er toch geen beter plekje. Dan je preekstoel. Onder je mensen. De scharen. Die de Heere aan de zorg heeft toebetrouwd. Of nog aan de zorgen zal gaan toebetrouwen. Later. Het was nog niet eens zo heel veel later. Binnen 24 uur dan blijkt dat zij nog niet zoveel van geleerd hadden. In de eerste de beste storm, dan roepen ze alweer wij vergaan. En Marcus, die het allemaal van Petrus gehoord heeft, die schrijft het erbij. Ze hadden niet begrepen. Dat wonderteken van de broden. Daar moet je ook over nadenken. Heb je het wel begrepen? Dat wonderteken van de broden. En dat doet mij dit bedenken, broeders. Wat is het merkteken van een uitdeler van die menigerlei genade van God? Dat je zelf een zieke bent en blijft. Dat je steeds weer terug moet naar de handen van Jezus. Dat je steeds weer terug moet naar die heelmeester. Naar die zaligmaker. Om het van hem te ontvangen. Amen. Mag ik u volgaan in gebed. Heere, aan het einde van deze conferentie zoeken wij opnieuw in gebed en in dankzegging uw heilig aangezicht. Veel hebt u ons gegeven vanuit de lezingen, vanuit de ontmoetingen, de achterliggende dagen en ook in dit morgenuur. We willen uw grote naam samen dank zeggen voor uw trouw over ons. Heere, dat we uitgerust en toegerust weer terug zouden keren naar de scharen om uit te mogen delen. Vermenigvuldig dat weinige wat wij hebben. Wij zijn en blijven zonde zieke dienaar. We hebben steeds maar weer nodig om bij u die grote heelmeester, de breker van het brood en de vissen, terecht te komen. Doe ons als uit kracht die u verleent dienen. Geef ons een bewogen hart. Doe ons de scharen zien door de ogen van hem die met innerlijke ontferming over de scharen bewogen was. Doe ons nooit vergeten, Heere, dat u zielen aan ons hebt toebetrouwd. Dat we op de kansel, in het catechisatielokaal, dat we in en bij de huizen met mensen omgaan, die verhongeren en verkommeren, buiten God en zonder Christus. Vervrijmoedig ons hart om in de prediking, om in het pastoraat, niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maak ons getrouw op de post waar u ons hebt gesteld, in de gemeente, of als we het evangelisatiewerk door u geroepen zijn, ons voorbereiden in het volgen van de theologische studie, op het dienstbaar worden in uw kerk. U weet alle dingen. Schenk ons verborgen omgang met u, dat het aan ons te merken mag zijn dat de liefde van Christus ons dringt. U weet ook, Heere, van alle strijd, van alle worsteling. Kan er eenzaamheid zijn in de pastorie, maar mag ook ervaren worden dat u van eenzame knechten weet. Dat u, o dierbare zaligmaker, dat u pas echt eenzaam geweest bent toen u uitriep: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij in onze diepste aanvechting van God niet zouden verlaten zijn. Heere, als we elkaar groeten en afscheid nemen, wilt u dan ook in het uiteengaan ons bewaren, veilig brengen op de plaats van bestemming. Geef dat zo deze conferentie rijke zegen mee mag dragen in ons aller hart. Zegen ook de maaltijd die we nog met elkaar zullen gebruiken. Om Jezus wil. Amen. We kunnen denk ik nog wel wat zingen. Psalm 135. Psalm 135, de versen 1... 8 en 12. Prijst den naam van uw God, s'heren knechten hier vergaard. Het achtste van geslacht.